Varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 114. En daarvan de eerste twee versen, Psalm 114, de eerste twee versen.
Thank you.
Uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voortdien niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Timotheus 4. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebbende hun eigen conscientie als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttigheid met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordige en des toekomende levens. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze, niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen van het ouderlingschap. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, en volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Laten we de Heere aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer vergaderd onder uw woord. En dat we dat woord mochten horen, en zoals ook de apostel Paulus hier zegt in dat laatste vers tot Timotheus, dat hij daardoor behouden zal worden en degene die hem horen. Maar dan een horen met het verstaan des harten, met het verstaan des Heilige Geestes. Want zonder uw geest is het ons maar een dwaasheid, de Joden een dwaasheid en een ergernis, de Grieken een dwaasheid en de Joden een ergernis. O, wij mochten maar bedenken wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Maar dat wij daartoe niet geschapen zijn. We zijn geschapen om u te loven, te prijzen, te eren tot in alle eeuwigheid. Heere, dat het in ons leven mag gaan om uw eer. En dat is van nature geheel niet zo. We zijn in oneer gevallen. We moeten vrijwillig en kunnen onze schepper nooit meer bedoelen. Nooit meer verheerlijken, nooit meer loven en prijzen. O, gij mocht ons die waarachtige wedergeboorte schenken, ook in deze uren, als wij nog voortleven op die brede weg des verderfs. En dat kan links en dat kan rechts. Heere, ach, gij mocht ons tegenkomen met uw woord, opdat we behouden zouden worden. Dat onze geest behouden zou worden. En om dan te weten met ziel en lichaam beide het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Mocht gij het ook de kleine kinderen leren die ook in ons midden zijn. Heer, want dat is toch niet aan leeftijd gebonden, zoals de wederdopers dat uitbraken. Dat kleine kinderen niet kunnen geloven. Heere, gij mocht ze de mond stoppen met die vuile lasteringen die ook in onze dagen weer opgang vinden. Want gij zegt, uit de mond der zuigelingen heb gij sterkte gegrondvest. En al uw volk behoort tot die kinderschaar. Er komen geen grote mensen in de hemel. Gij wil alles in de kinderstand en in de kinderstaat. Heren, mochten we recht kind worden voor u. Opdat we het uit uw mond hebben gehoord. Gij zijt de mijne en ik ben de uwe. Verheerlijk daartoe uw naam en kracht onder ons. Om ons in die leer, die genadeleer, te sterken. Opdat we daaraan zouden vasthouden, niet met vleeselijke handen, maar door u vastgehouden worden, om daarbij en daarin te volharden, gelijk ook de pinkstelingen volharden in de leer der apostel. En er is geen andere leer. Alles wat er in onze dagen wordt bijverzonnen, dat zal de eeuwigheid niet kunnen verduren. Alle plant die gij niet geplant heeft, die zal uitgerukt worden en in het vuur geworpen. Heere, gij kent uw planten, dat zijn de mitten die groeien in de diepte van de beproeving. En gij zijt daartussen, als die ruiter op het witte paard, gij onderwijst hen, die dwalen brengende in het rechte spoor. Mocht dat ook deze morgen geschieden, Heere, want we zijn zo dwalend van aard, ook na ontvangen genade. Maar mocht gij ons leiden in de rechte wegen des Heeren. Mocht gij ons die ware godsvrezen leren. En wat het betekent dat we dan eerst verlost moeten zijn van al die huichelachtigheid van die oude mens onder de wet. Want dat is een toneelspeler. O, mocht gij ons daarin onderwijzen door middel van dit hoofdstuk van een apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Mochten er hier nog geestelijke zonen gevonden worden. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. En dat we in het laatste der dagen leven, het is openbaar. Want de Heilige Geest zegt het duidelijk. Dat is voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. En als we daar overheen wandelen met onze eigen meningen, opinieën en allerlei wind van leer, fabelen, het wordt hier allemaal genoemd. En het is uw heilig woord. Verheerlijk dan uw naam in kracht, gedenk de weduwe en de wezen. De zoveelerlei leed en beproefde, de zieken en de eenzame. Heere, gij mocht ze nog opzoeken en bezoeken met uw heil. Want s'mensen heil is ijdelheid, maar in u zullen we kloeke daden doen. Gedenk de broeders wereldwijd, uw kerk. Heere, gij zijt de enige ware God. En in Jezus Christus zal uw raad voortgaan. Kan geen mens tegenhouden. Mochten we het maar bedenken. Om u te voet te vallen voor het te laat is. Om u gedurig te voet te vallen. Ook na ontvangen genade. Omdat de toegang geopend is voor degene die u vrezen. Een toegang tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen ter uw tijd. Omdat gij ter uw tijd voor de goddeloze zijt storven. Heren, mochten we de toepassing ondervinden en daarin bevestigd worden. Om Jezus willen amen. Geliefde, dat is een aanspraak tot de gemeente Gods, wat Paulus hier ook zegt tot Timotheus persoonlijk. Het is niet alleen een persoonlijke onderwijzing, maar het geldt voor de zeven gemeenten in Klein-Azië, zoals die ook nu nog bestaan. Die zullen altijd bestaan tot aan de verleiding der wereld. Het zijn symbolische zeven gemeenten. Het is de kerk met een hoofdletter. En dan eindigt Paulus in 1 Timotheus 3. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees is gerechtvaardigd in de geest, want het woord is vlees geworden, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dus dat betreft, het gaat een besluit van het koninkrijk van Christus, van het koninkrijk der hemelen, en gaat er aan vooraf. En Paulus brengt dat niet in discrediet als hij zegt doch. Want dat is een redengevend woord, doch. En dan komt er als het ware een tegenwerking. Zo'n heerlijke uitspraak in dat derde hoofdstuk, vers 16, is een heerlijke uitspraak voor de toekomst van de dag Gods. Dat wanneer de hemelen zullen vergaan en de aarde en die daarin wonen, daar al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. En we hebben vorige keer gehoord dat dat ook een stelligheid is, en want de zaligheid is ook stellig, dat als we tot de krijg geroepen zijn, dan zullen we niet ingewikkeld worden in de handelingen des leeftocht. Ik heb u op dat woordje wordt dat stellige woordje wordt, hè, dat is niet een uitdrukkingswijze van een waarschuwing, maar dat is een stellige uitdrukking. Hè, want zo is het in het Koninkrijk der Hemel, het Koninkrijk van Christus er aan toe gaat. Dat zijn geen onzekere dingen, dat zijn geen misschientjes, dat zijn zekere dingen. Hè. Het geloof is zeker een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Doch, wat is dat dan, Paulus? Wat komt er nou achteraan? Als een vliegtuig gaat landen, dan zegt de pilot, dat je je seatbelt moet omdoen. Er komt wat, we gaan landen. Doch, de geest zegt duidelijk, hè, wat een heerlijke uitdrukkingswijze. We moeten Gods woord, de heerlijkheid van Gods woord, de uitdrukkingswijze van Gods woord, dienbaar achten. Want zo wordt er in onze dagen niet meer gesproken. Hè, de onderlinge taal. Dat wordt zo oppervlakkig in onze dagen. Dat is unbelievable. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Doch de geest, wie spreekt hier? De Heilige Geest. De auteur van Gods woord. Er is geen hogere autoriteit als de Heilige Geest. Met de Vader en de Zoon. Maar de Heilige Geest is de auteur van Gods woord. Gods woord is letterlijk geïnspireerd, woord voor woord. Als je dat ontkent, dat is niet de Statenvertaling. Dat is een vertaling. Maar in de grondtalen hebben de Bijbelschrijvers, dat moet ik ook zeggen, de Bijbelschrijvers zijn niet geïnspireerd. Er wordt veel gezegd, ja, de apostelen waren geïnspireerd, maar dat is niet waar. Er is geen mens geïnspireerd. Gods woord is geïnspireerd. Alles wat ze hebben opgeschreven, dat tot Gods woord behoort, dat is geïnspireerd. Want als er een apostel geïnspireerd zouden zijn, dan zouden ze niet kunnen vallen in de zonde. Nou, dat is duidelijk, hè? Als de apostel Petrus veinst met de Joden Antiochieën, dan kun je zien dat de apostelen niet waren geïnspireerd. Maar wat ze hebben opgeschreven tot Gods woord. In de leer konden ze niet dwalen. In hun prediking konden ze niet dwalen. Omdat ze Gods woord uitspraken. Dus Gods woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Doch, de geest zegt duidelijk. Hè, dat woordje duidelijk. We lezen er zo makkelijk overheen. Hè. Je moet Gods woord leren spellen. Ik wil het op uw hart binden. Dat je maar niet naar zang maar een gedeelte. Je kunt beter één tekst lezen, spellenderwijs, als hele lange gedeelten en dat je overal maar overheen leest. Dat geldt natuurlijk voor alles. Als je de zaak ook in het aardse leven ter harte neemt, je kunt beter één ding goed doen dan vele dingen verkeerd. Doch de geest zegt duidelijk, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ook voor de vijanden van Christus is dat niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ze geven er wel allerlei draaiingen aan. Allerlei valse leringen worden eruit voortgebracht. Omdat ze de waarheid verdraaien, zegt een apostel Petrus, tot hun eigen verderf. Maar de Heilige Geest zegt duidelijk, clear, uitdrukkelijk, zo kan je het ook verstaan. Hij zegt uitdrukkelijk, dus als de Heilige Geest spreekt, dan zijn dat onderstreepte woorden. Menselijk te verstaan. Want wij kunnen, Paulus zegt dikwijls, ik spreek me naar de mens om de zwakheid uw vlees wil. Nou, zo hebt de Heer zijn eigen naam nedergebogen, ook in zijn woord. Want in de hemel wordt er zulke taal gesproken die wij, Paulus zegt, die is, dat is met geen mond uit te drukken, dat is met geen pen te beschrijven. Zulke uitnemende dingen had hij gezien, maar ook gehoord. Dan moet dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. Dat kunnen wij. Gods woord is nog geschreven, niet in een begrijpelijke taal. Nee. Hoort en verstaat. Het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid, omdat ze het niet geestelijk, maar biblicistisch verstaan. Nee, maar daarmee kan er niks afgedaan worden aan dat woordje duidelijk, uitdrukkelijk. En het is zodanig, de Heer spreekt zodanig tot de mensen, dan moet je het wel in ongerechtigheid ten onder houden, als je dat duidelijk wil wegmoffelen, als je dat voor allerlei uitleggingen eraan wil geven, hè, dat is natuurlijk de godsdienst in onze dagen. Moerkerke zegt zelf, dominee Moerkerke zegt zelf, ja, we zijn niet rooms, we hebben wel een vrijheid van exegese. Nou, dat leert Gods woord absoluut niet. Nou, er is maar één mening des geestes. De Bijbelse hermeneutiek, dat kan maar op één manier uitgelegd worden. En er is in Gods woord natuurlijk veel beeldspraak wordt er gebruikt. Paulus zegt, eerst het natuurlijke, dan het geestelijke. Oh ja, oh ja. Maar dat is niet allerlei uitleggingen die mensen eraan geven. No, 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 no. Daar geeft dan het woord zelf aanleiding voor. Doch de geest zegt duidelijk, uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden, daar leven we in, we leven in het laatste der tijden, hè, en wat er dan verder volgt, hè, dat klopt ook allemaal als je nou een beetje je ogen open hebt, in geestelijke zin, met name in geestelijke zin, hè, maar dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, dat betekent afvallen van de leer die naar de godzaligheid is. Dat betekent dat ze het geloof vaarwel zeggen. Dus dat betekent dat zij van de waarheid afvallen, de ware leer des geloofs. Nou, dat staat wel met zoveel woorden in Gods woord beschreven, hè, dat die afval, apostasie, apostasie, kerkelijke afval, er zijn in de loop der geschiedenis al zoveel, hè. Rome is geheel van God afgevallen. Ketterse leringen, duivelse leringen. Het wordt in onze dagen ook in de Revokerken allerlei wind van leer, fabels, hè, noemt Paulus. Hè. Verwerp de ongoddelijke oudwijfse fabelen. Als Van Vlastaan leert dat de engelen verzoening nodig hebben, is dat een fabel. Een oudwijfse fabel, want dat zou betekenen dat er dan zonde in de hemel is. Kijk, zulke dingen kunnen openlijk geleerd worden. We hebben van de week daar naar aanleiding van een e-mail weer het een en ander over geschreven. Dat dat allemaal kan in onze dagen. En we hebben terugverwezen naar Michael Servet in de dagen van de reformatie. En dat was een Spaanse theoloog. En die godslasterde over de drie eenheid gods. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Nee, want dat zijn de hoofdpilaren van de leer die naar de godzaligheid is. Hè? De drie eenheid gods. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De leer van Christus, de leer der verzoening. Zoals in de apostolische brieven zo duidelijk is omschreven. De leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Waarin ook Gods volk tegelijkertijd als een goddeloze geheiligd wordt in Christus. Want dat wordt allemaal uit elkaar getrokken en achter elkaar gezet. Nee, Gods woord leert dat in één keer. Als je wordt wedergeboren, heb je in één keer, krijg je ontvangen alles in en door Christus. Gods volk is rechtvaardig en heilig in Christus. Hij is een rechtvaardigheid, hij is ook een heiligheid. Als hij daarvan afwijkt, dan kom je in al dat procesmatige waarin nou de kerken helemaal in verdronken zijn. Zo moet ik het zeggen. We zijn er helemaal in verdronken. Maar we zullen daar nog wel op terugkomen als we de tekst volgen en in het laatste der tijden sommigen, hè, er staat sommigen zullen af, nou dan zeg je dat valt mee. Er zijn er maar enkele. Nee, dat staat er niet. Dat sommige, dat had eigenlijk vertaald moeten worden met delen, groepen van mensen. Zo moet je dat lezen. Sommige, dat is niet enkele. Eén of twee, nou ja, dan valt dat nog mee. Nou, daar wil ik nog wel even bij stilstaan. Want als die vrouw in de gelijkenis met de verloren zoon, die 10 penningen en het verloren schaap, dat zijn allemaal dezelfde gelijkenissen, in andere woorden uitgedrukt. En als dan die vrouw, dat is een type van de Heilige Geest, 10 penningen en dan verliest ze er 1. Dan zou je zeggen, nou ja, dat valt mee, dan heb je er nog 9 over. Zo wordt er in onze dagen geredeneerd. We moeten maar kijken wat we nog hebben. Nou, we hebben helemaal niks. We hebben deze wereld tot een anarchistische chaos gemaakt. We moeten vrijwillig en ook ons eigen leven. Maar dan gaat die vrouw net zo lang zoeken totdat ze die ene penning weer gevonden. Die penning was betaald door het bloed van Christus. Dat is maar niet zomaar, nou ja, hè, er is een kerk vol mensen en we blijven er nou eens 2 thuis. Nee, dat wordt zo, moet je het niet opvatten. Nee, dat zijn kinderen gods. Als dat ene verloren schaap een dwaalweg gaat, hè, dan gaat die goede herder daar naar op zoek. En hij vindt ze ook, want Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dat zie je ook met die verloren zoon. Gods volk bevindt zich zo vaak in de inleving des harten in dat vergelegen land. Dan zeggen ze, ach Heer, wat bent u toch ver weg. Lees de psalm. Waarom verbergt u uw aangezicht in tijden van benauwdheid? Of ken je dat niet? Tegenwoordig, als je nou naar de hand van dit gedeelte, hè, dan hebben de theologen God in de binnenzak. En dan kunnen ze God ontleden en als een kleipop veranderen. Ja. Dat is allemaal godslastering. Komt ook in het tweede vers duidelijk aan de orde. Door wie wordt dat, hoe kun je dat nou herkennen? Hè? Door geveinsdheid en leugensprekers. Daar staat in het Grieks hypocrisis. Hypocrisis, hypocrite. Maar het heeft een bredere betekenis. Het betekent toneelspel. Als je nou aan de hand van, dat is een toetssteen, als je nou aan de hand van wat een acteur, je weet toch wat een acteur is, die speelt allerlei rollen. In de ene rol is die een timmerman en in de andere rol is die een dokter. Laat ik het zo maar eens zeggen. Zo worden ook de films gemaakt. In de ene film spelen ze de rol als verpleegster en de andere als een schoenmaker. Laat ik het zo maar zeggen. Dat is een toneelspeler. En nou in geestelijke zin, zegt hier de apostel Paulus, door de geveinsdheid der leugensprekers, acteurs, toneelspelers, die mensen, dat zijn hele vriendelijke mensen, dikwijls, heel dikwijls zijn dat hele vriendelijke mensen, hele deftige mensen, dominees met een zwart pak aan en scheiding in haar haar, een vouw in de broek. Hele vriendelijke mensen, de omgang is heel innemend, vriendelijk. Nou, zegt Paulus, pas er voor op. Door geveinsdheid, hè, wat zeggen daar de kanttekeningen van? Ingeveinsdheid, dat is onder de schijn van heiligheid. Hè, dus dat gaat er heel slim aan toe. Onder de schijn van heiligheid en van een harder leven te willen leiden, is een gelijkenis genomen van kamerspelers. Toneelspelers betekent dat natuurlijk. Die dikwijls een personage aannemen die ze niet zijn. Nou, daar heb je nou de hypocrisis, hè, wat hier letterlijk gezegd wordt. Ze spelen allerlei rollen. Ze hebben het leven als een chameleon. En dat doen ze opzettelijk. Dit is profaan, wat een apostel hier bedoelt, door geveinsdheid. Dat woordje geveinsdheid, dat heeft alles met profaniteit te maken, opzettelijk te maken. Door de opzettelijkheid der leugensprekers, hè, daar zijn ze nou dag en nacht mee bezig om het volk te misleiden. Die toneelspelers, die kerkelijke acteurs, die vriendelijke mensen, die kan je hieraan ontdekken. Ze hebben hun conscientie, hun geweten als met een brandijzer, een hot iron, toegeschroefd. Dus die hebben geen sprekend geweten meer. En dat zijn dikwijls, dat mag ik echt zeggen hoor, dat zijn, want de duivel als die komt, als een engel des lichts, komt hij als een heel vriendelijk, innemend mens. Hè? Want in onze dagen valt iedereen daarvoor. Het is allemaal integerheid, het is allemaal humaniteit, humanitair, humanisme. Je naaste lief hebben als jezelf en dat is het enige gebod dat iedereen doet. Dat is een wet geworden en God lief hebben boven alles, dat mag je onder je laarzen vertrappen. Nou, dan is dat tweede gebod, uw naaste liefhebben als jezelf, ook niet meer het gebod Gods. Als je dat isoleert van het eerste gebod. He, want de samenvatting van de wet, God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je één overtreft, dus je gaat de nadruk leggen op het liefhebben van je naaste, dan komt dat eerste gebod te vervallen. Want er staat, God liefhebben boven alles. Dat is het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, dat wil zeggen, kan er niet van gescheiden worden. Je naaste liefhebben als jezelf. Nou, als je in onze dagen kijkt, het is allemaal vrijheid, gelijkheid en broederschap. En je moet iedereen in zijn waarde laten. Dus als Wim van Vlastuin leert, hè, dat Christus een theologisch gezien als een vrouw geboren had kunnen worden, dan moet je die man in zijn waarde laten, dan moet je die man een handreiking geven en dan moet je zeggen, nou, u ziet dat zo, ik zie dat wat anders. En zo vreten hun woorden voort, zegt een apostel, gelijk de kanker. Zoals we vorige keer hebben gehoord van Hymenius en Philetus. Hun woorden vreten door als de kanker. Het wordt een kankergezwel. Zoals Jesse Klaver in de Tweede Kamer loopt te brallen. He, dat zijn kankergezwellen voor de samenleving. Ik wil onder die noemer heel de Tweede Kamer, daar wil ik al die mensen niet blameren. Maar democracy doesn't exist. Dat weten alle mensen die enig onderzoek doen, dat democratie niet bestaat. Het bestaat helemaal niet. Want de besluiten zijn lang gemaakt. Nou hebben die boeren met hun trekkers opstand. Ja, opstand. Het was geen revolutie, er is geen geweld gebruikt. He, er is dan één deurtje ingereden. He, dan maken ze van dat incident, dat leggen ze dan op heel die opstand. Nee, weet je wat John Knox zegt? Als de overheid zijn eigen burgers terroriseert, dan mag hij daar tegen strijden. Dat is absoluut geoorloofd. Dat moet ook. Je mag die ongerechtigheid niet door laten kankeren. No. Wat hebben die boeren ermee bereikt? Dat die leugenwet van die stikstof niet doorgaat. Nou, prachtig. Dat was een rechtmatige opstand. Ja, absolute waarheid. Ik ben geen revolutionair. No. Want die het zwaard opheffen, die zullen ze door het zwaard geweld. Maar er is geen geweld gebruikt. Dat was een stille opstand. De boeren wilden daarmee zeggen, wij accepteren die leugens niet meer. Die klimaatonzin. Die klimaatwaanzin. Het is waanzin. En daar doet de SGP me mee. Daar danst de RD me mee. En daar alle dominees dansen er mee mee. He, want de SGP, dat is een voorganger. Met name die Diederik van Dijk. Voor de illuminatieagenda van 2030. Ze dansen er allemaal maar mee. En het zijn waanzinnige gekken geworden. Ik heb er geen andere woorden voor. Het is zo. De wetenschappers, de echte wetenschappers, want kijk, de illuminatie heeft ook zijn eigen wetenschappers. Maar goed denken hoor. In grote getal, die halen worden door de MSM, hè, de mainstream media, aangehaald. Nou, er zijn zoveel wetenschappers die zeggen dat de aarde opwarmt. Al zou dat zo zijn dat de aarde opwarmt, dat is helemaal geen gevaarlijke ontwikkeling. Dat het met CO2, het wordt er allemaal bij verzonnen. Al Gore heeft gezegd in 2012, in 2015 zal de ijskap van de Noordpool geheel verdwenen zijn. Het is alleen maar groter geworden. Als Van der Staaij zegt, ik ga het werk maken van die vuurwerkramp in Enschede. Dan moet je nagaan hoe die mensen lezen. Ze lezen dat, zeggen ze, nou dat is nog eens een voorman, dat is nog eens een voorvechter. En wat lees je er nu van? Het is een paar maanden later en je leest er niks meer van, want ze doen het helemaal niet. Zulke bedriegers zijn het. Hier, zegt Paulus, de geveinsdheid der leugensprekers. Allerlei beloftes, hè, ook in de politiek, allerlei beloftes met verkiezingen en de mensen trappen er altijd weer in. Want politiek is leugen en bedrog. Demopolitiek. Goed te verstaan. Het grondwoord politiek, is dat hoeft op zich geen zonde te zijn. Nee, maar wat staat hier door geveinsdheid, dat betekent ook kerkpolitiek. Als dominees preken houden als kameleons, kerkpolitiek bedrijven, dus dat is met een vals oogmerk iets leren. En dat kan nog allemaal met Bijbelse woorden. Denk er goed om hoor, je moet echt van God geleerd zijn als hij dat wil doorzien. Maar in onze dagen kunnen er al veel dingen doorzien worden door mensen met een normaal verstand. Hier gaat het over mensen, hè, dat wordt meer in Gods woord gezegd, met een belachelijke tong. Dat wordt eerst in natuurlijke zin bedoeld, vreemde talen, een belachelijke tong, belachelijke lippen. Gij zult niet meer zien dat stuurse volk, dat zo diep van spraak is dat men niet kan horen van belachelijke tong, het welk men niet kan verstaan. Nou, dat moet je nou in geestelijke zin, maar ook in natuurlijke zin. Je komt bijna alleen maar die mensen tegen met een belachelijke tong. Die zijn zo gehersenspoeld, zo geïndoctrineerd, dat je geen gesprek meer kan voeren. Nog geen eens een natuurlijk gesprek. Er komen meer mensen in de wereld tegen die hebben nog gewoon een natuurlijk verstand. Dat is natuurlijk ook verdorven door de zondeval, maar die kunnen nog enigszins normaal spreken, normaal over de dingen nadenken. Niet met die duivelse indoctrinatie waarmee heel dat reverdom vergeven is. Want die worden allemaal een bepaalde richting opgestuwd. En dan gebruikt de duivel de SGP en het RD voor. En de dominees. Ik had pas nog een vriend die schreef dominee Bela B. Enkele mails ten aanzien van dat artikel wat hij heeft geschreven in de gezinsgids. Daar heb ik dominee Pieters aan meegedaan. Over incest. En dan leert dominee Labé, dat leert hij openlijk, dat hij zich niet geroepen voelt om die incestdaders aan te geven, dat zijn fysieke moordenaars, aan te geven bij de burgerlijke rechter. Dus dan ben je een huurling. Want dan slachtoffer je het slachtoffer met terroristische pastoraat. Want dat is het dan, dat is het dan. Want zo'n slachtoffer wordt dan koud verwezen naar een instelling. En die handelen ook niet zoals het behoort, want in onze dagen heb nergens het recht. Ze loopt meer. Nergens. Het wordt allemaal, hè, in de kerken wordt het allemaal geslachtofferd. De incestdaden, dat zijn dan allemaal slachtoffers. Die ontwikkeling, dat is een duivelse ontwikkeling. Die worden de handen opgelegd en dan heb je twee slachtoffers. En de dominees doen er niks aan. Het wordt allemaal in de doofpot gedaan. Nou, die Labé die heeft dat letterlijk gezegd, dat het niet zijn taak is. Dus hij zegt het zelf dat hij geen goddelijke roeping heeft. Want als hij een goddelijke roeping heeft, dan handel je net zoals Paulus. Die zo'n incestdader met de christelijke ban afsnijdt uit de gemeente. En zijn vlees, zijn lichaam overgeeft aan de Satan, opdat zijn vlees verteerd zou worden. Dus dat betekende dat die man kanker kreeg, laat ik het zo maar eens zeggen. Een langzame doodstierf. Dat is er met die man gebeurd uit 1 keer in de 5. 1 keer in de 1 vers 5. Het wordt niet meer gedaan in onze dagen. Ze voelen zich daartoe niet meer geroepen. Weet je wat dat zijn? Dat zijn nou de leugensprekers, die acteurs, die kerkpolitieke dominees waar Paulus hier over spreekt. Je wordt levendig bedrogen en ze hebben zo'n vriendelijk gezicht. De kwijl die loopt de broek uit. Ja, ik moet het zo maar zeggen om mensen. Je zou er eens wakker van kunnen worden. Hè? En wat schreef die Labé terug? Hij begon gelijk te schelden. Kijk, dat is ook het kenmerk. Tegen de feiten ken je niet op. Feiten, dat zijn rotsen. Een feit is een feit. Het werd nog bewezen wat hij gezegd heeft aan de hand van bijlagen. Wat hij zelf gezegd heeft. Hij zegt, het is allemaal roddel. Het is allemaal lastigpraat. Het is allemaal onzin. Dus die Labé die zegt wat hij zelf geschreven heeft, is allemaal onzin. Want het werd letterlijk bewezen door die vriend. En ze ontkennen alles. Weet je, als je tegenwoordig een dominee vraagt, wat een mag bij u homo's aan het avondmaal? Dan gaan ze eerst vragen, wat versta je onder een homo? Nou, dat is al een geestelijke gestoorde wedervraag. Dan bel ik bij zo'n dominee aan en zeg ik van ja, ik ben timmerman die en die. Wat versta je onder een timmerman? Hey, je maakt kennis met zo'n dominee, ik ben loodgieter. Wat versta je onder een loodgieter? Daaraan kun je al zien dat die dominees hun verstand in hun verstand verbijsterd zijn. God heeft ze in hun verstand geslagen. Laat staan dat ze geestelijk leven kennen, laat staan dat ze van God geroepen zijn. Ze kunnen al niet meer verstandelijk op een normale manier communiceren. Nou, hier zegt Paulus, door de geveinsdheid bij leugensprekers hebben de hun eigen conscientie als met een brandheid op ijzer toegeschroeid. Dat kan nog helemaal in de vorm van een vriendelijk mens aangename woorden. Het werd zelfs van de Heer Jezus gezegd toen hij begon te preken en de Joden hoorden hem gaan, want hij sprak aangename woorden. Maar nou moet je ook bij die dominees is enige separatie aanbrengen. Je moet de vinger eens bij de zonde leggen. En dan zeggen ze allemaal, want dat zijn natuurlijk allemaal dooddoeners in onze dagen. Allemaal dooddoeners. Ik ben ermee gebombardeerd met die dooddoeners. Zelf ben je altijd het ergste. Daarmee willen ze je de mond snoeren. Als Calvijn nou in onze dagen zou leven en hetzelfde zou handelen met die godslasteraars in onze dagen, dan zouden ze Calvijn allemaal bombarderen met het etiket lastera. Denk erover hoor. En dat zijn allemaal dominees die Calvijn citeren. Maar daar hebben ze ten aanzien van de tuchtuitvoering die Calvijn getrouw heeft gehandhaafd, daar hebben ze het nooit over. Of ze hebben het er alleen maar historisch over. Kijk, zo wordt ook dikwijls Gods woord gepreekt. Historisch! Toen en toen, ja, in de tijd van de Heer Jezus waren er zoveel van die fariseeërs. Dat kunnen ze ook nog verschrikkelijk noemen. He, zoveel vijandschap tegen. En ze hebben niet in de gaten. Of ze doen het expres, zegt Paulus hier ook. Door geveinsdheid. Kerkpolitiek. Dan stel hij zodanig Gods woord voor. Alsof het in onze dagen allemaal koekenij is. En dan gaat Van Vlastuin, die gaat in gesprek met die Roomse theologen. Hij zegt, en dan probeer ik altijd de waarheid, wat hun zeggen, eruit te halen. Dus, ze hebben een platform gecreëerd van de dialoog. Op basis van wederzijds respect. Dat is in de TD zo, dat is in de SGP zo, dat is in de kerken, dat is de religie geworden. Ja, de dialoog voeren op basis van wederzijds respect.
Maar die dat doen, maken Gods woord tot een voetenbankje. Kijk, daar heb je de valse oecumenen. En die willen Gods woord ook wel aanhalen, maar dan is Gods woord ondergeschikt aan de menselijke opinie. Of Gods woord wordt totaal genegeerd. Kijk, dat doen al die mensen die een platform hebben gemaakt voor andersdenkenden, waarmee ze in gesprek gaan op basis van wederzijds begrip. Maar dat noemt Paulus geveinsde leugenleraars. En de leringen die daaruit voortkomen zijn duivelse leringen. Paulus zegt, de Heilige Geest zegt duidelijk dat dat zo is in onze dagen. Dus die geveinsde leugensprekers, dat zijn mensen die zijn vol met demonen, die zijn bezet met demonen. Want als hij zulke duivelse leringen kan leren zoals Van Vlastuin onderhand leert, dan ben je zwanger van de duivel. En Van der Staaij is ook zo'n geveinsde leugenspreker. Dus met een schijn van heiligheid, zeggen de kanttekenaren, proberen ze met allerlei leugens en met geveinsde prietpraat het volk te imponeren. Allemaal op basis van wederzijds respect. Ze glimlachen naar elkaar, ze schudden elkaar de hand. Van Vlastuin staat op die VU met Pieter Vries tussen Mohammedanen, islamieten. En ze reiken elkaar allemaal de hand. Dat is de valse oecumene die Paulus hier bedoelt.
Er staat Van der Staaij te paraderen met zijn schilderij van de verloren zoon. Man, je weet helemaal niet de redding van de verloren zoon, daar weet je helemaal niks van. Dat kunnen ze ook niet vertellen. Ze kunnen niet verantwoording afleggen van de hoop die in hen is, want ze hebben geen hoop. Hun conscientie is als met een brandijzer toegeschroefd. Daar heeft Paulus het hier over. En ik moet eigenlijk zeggen, daar heeft de Heilige Geest het hier over. Dus als je dat aan je laars kan lappen, dan zeg je van, nou ja, dat weten we nou onderhand wel. Dus dat uitdrukkelijke van de Heilige Geest, dat ga je dan zodanig veralgemeniseren dat je dat al onder de knie hebt. Dan ben je diezelfde spotter waar Paulus van spreekt in vers 2. Dat zal ik je vertellen. Want Gods volk is dat nooit te veel. De Heilige Geest zegt nooit te veel. De Heilige Geest herhaalt ook de dingen nooit te veel. Als Paulus spreekt door de Heilige Geest, het nog een keer te zeggen, is mij niet verdrietig en het is u zeker. Dan zegt Gods volk niet, nou ja, nou kan ik wel even gaan dutten, want dat weten we allemaal wel. Nou, dan ben je wel door de duivel gedicteerd. Want Gods volk wordt altijd opgewekt, als de Heilige Geest aan het woord is, om die woorden, om alleen die woorden, op te nemen. Te verstaan, te omhelzen door het geloof. Waar het ook over gaat. Als het over de oordelen gaat, hè, want een natuurlijk vroom mens wil altijd bepaalde gedeeltes uit Gods woord horen. Ik heb net gezegd, toen de Heer Jezus ging preken in de synagoge, de Joden hoorden hem gaan.
Want hij sprak aangename woorden.
Maar toen begon hij te separeren. En toen werden hun harten met nijdigheid vervuld. Want dat wilden ze helemaal niet horen. Ze wilden niet horen dat ze zo diep gevallen zijn. En ze wilden niet horen de Amen, de Sier en de weduwe van Sarepta Sidonis. Die stelde de Heer boven al die graag horende Joden die de Heer Jezus gaan horen, maar ineens hoorden ze hem niet meer gaan. Hun harten werden met toorn vervuld. En wat had dat voor uitwerking?
Ze grepen de Heer Jezus vast, ze slepen hem naar de stuilte om hem in de diepte te pletten te gooien. Dat is de kerk, dat zijn de revelkerken van vandaag. Letterlijk. Ik heb het bij de levende lijven ondervonden. Want als Paulus hier zegt, in vers 10, want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad omdat wij gehoopt hebben op de levende God. Dan word je gesmaad, dan word je gelasterd, dan word je eruit gegooid. Dat is een zalige uitwerping. Dat is een zalige uitwerping, want die uitwerping moet geschieden. Opdat dan dat woord in vervulling zou gaan. Komt, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Als je mag historisch geloven, je mag ook het woord zaligmakend geloof noemen. Je mag erover theologiseren, je mag erover dogmatiseren. Maar kom niet met de toepassing vanuit de praktijk des geloofs. Want dan word je gesmaad. Dus Van Vlastuin en Pieter Vries op die goddeloze VU in Amsterdam, die hebben het helemaal nergens over. Helemaal nergens. Ze worden gerespecteerd en ze worden gewaardeerd. Ze kunnen iedereen de hand schudden. Er staat op die universiteit in Amsterdam een duivelsymbool van een griffioen. Heb je dat wel eens onderzocht? Dat hebben een vrijmetselaars betekenis. Met die symbolen. Daar wordt ook de vrijmetselaar in onze dagen, dat wordt wereldwijd, zie je ook op gebouwen. Overal zie je dat verschijnen. Op dollarbiljetten, zulke duivelse symbolen. En daar zijn hun hoogleraar. En dan leveren ze al die studenten af voor de HHK. En er is niks van God bij. Er is absoluut niks van God bij. Nou, want je wordt niet van God geroepen om een theologieopleiding te volgen waarbij je knievallen voor de duivel moet maken. Want dan val je in het kader van vers 2. Alles wat er aan studenten wordt afgeleverd, dat valt in het kader van vers 2. Al ga je dat ontkennen, dan gaan we weer terug naar de prediking van vorige keer. Dan ben je ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Wat betekent dat? Dan dien je twee heren. Dat is een geweldige toespeling hoor, wat Paulus zegt. En niemand die tot de krijg geroepen is, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Dat betekent, dan dien je God en de Belial. God en de Mammon. God en de Baal. Dan maak je van God een Baal. Nou, dat is de kerk van vandaag. En als je dat niet doorziet, dan hoor je een prediking aan waar alle woorden uit in Gods woord opgeschreven worden genoemd. Kijk maar naar Diedrich van Dijk. Hij gaat volledig en naadloos mee met die duivelse agenda van 230 met de Bijbel op zijn lippen. Met de Bijbel op zijn lippen. En wat betekent die agenda 230? Dat is de vernietiging van het leven op aarde. Die klimaatwaanzin, de CO2 terugbrengen naar zero, dat betekent dat er geen leven meer mogelijk is. Want plant, dier en mens leven van de CO2. Zonder CO2 is er geen leven op aarde mogelijk. Daar gaat het helemaal naartoe. Die 5G, mensen worden er al doodziek van. En de zwakken het eerst, die daar gevoelig op zijn, die mensen krijgen hoofdpijn, allerlei chronische gevolgen heeft dat, chronische ziekte.
En ze kunnen die 5G, heb ik al eerder gezegd, als een energiewapen inzetten. Dat heb je gezien bij de bosbrand in Californië. De huizen en de auto's waren verbrand en de bomen die eromheen stonden waren gewoon nog intact. Dat doen ze met 5G.
Nou, daar heb je dan allemaal voor gekozen met je democratische voting. Je krijgt waar je voor kiest. En dat die keuze hebben we al gemaakt in het paradijs. Maar als je van God geleerd en bekeerd mag worden, dan ga je toch van een heel andere kant zien. Dan ga je het bij God vandaan zien. Dan neem je niet meer het woord erbij, zoals al die theologen in onze dagen doen. Die nemen het woord erbij. Dan ga je, net als dokter Huygen, ga je zo'n goddeloze evolutionaire catechismus ga je maken. En dan ga je daar de jeugd mee bedriegen. En dan ga je zijn website bezoeken, dan zie je hem daar in badpak naast zijn racefiets. Dat zijn nou de woordvoerders van het RD. Mensen, houd toch op, God zal lachen in je verderf als hij daarin gelooft. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben de hun eigen conscientie met een brandijzer toegezoeid. Dat was ook met Michael Servet het geval. Die man die had geen geweten meer, want die bedreef de zonde tegen de Heilige Geest en dan heb je absoluut geen geweten meer. Nou, ik heb je dat geleerd op grond van Romeinen 1 vanaf vers 18 tot het einde. Daar wordt geleerd de eerste trap, de tweede trap van de verwerking.
En als je de zonde tegen de Heilige Geest bedrijft, dan beveer je in de derde trap van de verwerping.
Dat leert Gods woord zelf en op meerdere plaatsen. Maar die Michael Servet die zat al in de derde trap van de verwerping. Calvin heeft hem nog opgezocht in de gevangenis. hopende dat hij tot andere gedachten zou kunnen gebracht worden. Nee, als hij verkeert, zoals Paulus hier omschrijft, je conscientie met een brandijzer toegestuurd, dan is er geen bekering meer mogelijk. En die Michael Servet, die zou in onze dagen kunnen leren wat hij toen allemaal geleerd heeft. Hij zou geen strobreed in de weg gelegd. Als Van Vlastaan kan leren, openlijk kan leren, dat Christus als vrouw geboren had kunnen zijn, en dan zit hij daar samen met zijn Romeinse bisschop. De Korte, nou ja, zei die inzender, daar kan je van verwachten. Daar kan je nou van verwachten. Maar die Van Vlastaan, die mag in de HK allerlei godslasteringen uitbraken met een vriendelijk gezicht, want het is een heel vriendelijke man. Maar dat zegt niks. Paulus zegt, dat zijn dikwijls de grootste ketters, die vriendelijke mensen. En die is na zijn godslasteringen, na die lering, te hebben trouw gestaan, na die lering van dat vrouw zijn van Christus, is die tot professor gepromoveerd binnen de HK. Dus dan kan je zien dat al die HHK-dominees, dat zijn valse leraars. Daar weet God niet vanaf, absoluut niet, anders is Gods woord niet waar. Dus je gaat die dominees de eer geven, of je laat je eigen onderwijzen door Gods woord. Nou, voor Gods volk is dat geen vraag hoor. Want niemand, daarvoor geldt, die vallen onder dat woord. Niemand die tot de krijg geroepen is, wordt ingewikkeld met de handelingen des leeftochts. Daar spreekt Paulus het niet uit als een waarschuwing, maar als een stellige grondslag van de leer van Christus. Daar wordt gezegd dat niemand die tot de krijg geroepen is, in en door Christus, wordt ingewikkeld in de handeling. Dus dat zal niet gebeuren. En nou gebeurt dat wereldwijd. Nou gebeurt dat reformbreed. Dan allemaal ingewikkeld in de handeling. Dus leeft toch. Allemaal dienen ze twee heren. Je kan ook zeggen ze dienen God en de kerk. Dat is ook afgoderij. Dan ben je een kerkdienaar. Dan ben je niet. Paulus was een geroepen apostel van Jezus Christus. Tot welke kerk behoorde die? Griffemiddag gemeente. Melanenkerk. HK. Ik lees het nergens, daar weet God niet vanaf. Wij behoren tot de eenheilige algemene christelijke kerk, waarvan Christus het hoofd is. Een andere kerk bestaat er niet. Al die denominaties die zijn van God vervloekt. De hervormde kerk was geen denominatie. Dat was de planting Gods in Nederland. Dat had die naam, maar die naam die zegt niks. Dat was de kerk der reformatie. Ja, die heb God uitgerukt, want ze hebben mijn huis tot een huis des duivels gemaakt. Er werd leervrijheid, 1816, leervrijheid. De koning Willem I werd er ingevoerd. Dat heeft nog jaren geduurd, tot 2004. En toen heb de Heer heel die hervormde kerk uitgerukt. Nou moet je niet denken dat dan andere kerken een legitiem bestaan hebben. Oh, absoluut niet, mensen, absoluut niet. Nederland heeft geen kerk meer. De planting is uitgerukt. En als je pretendeert de voortgang van de hervormde kerk. Nou, Gods volk die daar nog in verkeerde in die hervormde kerk, die zijn nog steeds hervormd. Die zijn nog steeds lid van die kerk der reformatie die in de vormgeving niet meer bestaat. Maar ze bestaan wel voort in de leden. Als je dan niet lid bent geworden van een andere kerk, want dan vervalt je hervormde lidmaatschap. In geestelijke zin. Dan verkeer je buiten de legerplaats. Dan ben je tot hem uitgegaan. Buiten de legerplaats en smaalt dat, er is geen andere weg. En er is wereldwijd geen andere weg. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ja, maar we hadden toch een reformatie. Kan niet meer gedacht worden, want er is nooit een voortgaande reformatie geweest. Never! Het is allemaal een teruggang naar Rome. Wat is daar het gevolg van? Dat een deel van degenen die zich christenen noemen, een groot deel, dat is niet sommigen, heb ik wel gezegd, dat zijn niet enkelingen. Nee, die afgevallen zijn van het geloof, van de leer des geloofs, zich begevende tot verleidende geesten. Dus dat betekent ook verleidende geesten, dat zijn demonen. Dat moet goed verstaan hoor. Paulus snijdt hier zeer diep. Begevende tot verleidende geesten, boze geesten zeggen de kanttekenaren, valse leraren. Je moet denken, de leugen heeft zo'n aantrekkingskracht, met name in onze dagen. Die dictatoriale democratische vorm, die gaat censureren, vrijheid van meningsuiting wordt gecensureerd. Dat betekent natuurlijk ook dat de waarheid gecensureerd wordt en de leugen wordt tot wet verheven. Dat zie je op alle delen. Dat hoort ook helemaal bij die nieuwe wereldorde die ze tot stand willen brengen. Waar heel het mensdom als een slaaf door middel van die klimaathoax moet 1000 miljard. Wat moet er vandaan komen? Uit de zakken van de burgerij. De hele burgerij wordt arm gemaakt. En dat betekent dat ze daar geen macht meer hebben. Want die illuminatie weet heel goed wat ze doen. Ze maken de mensheid eerst machteloos. En dan kunnen ze hun duivelse systeem, waar Nebukadnezar al mee begonnen is, met dat beeld, dan moest iedereen voor buigen. En Sadrach, Mesach en Abednego, die bogen niet. En nou is het allemaal op platform van de dialoog. En nou gaan ze met Nebukadnezar in gesprek. En als ze het dan niet kunnen winnen, de SGP, met dat vrouwendecreet van de Hoge Raad, dan zeggen ze, nee, wij houden vast aan Gods woord. En ze zijn er toch voor gevallen. Van Vlastuin en de Vries, die maken knievallen voor de duivel. Want anders, als christen kun je eigenlijk daar, word je niet getolereerd hoor. Dat kan ik je zo vertellen. Nergens trouwens. Er gaan alle wereldse deuren en godsdienstige deuren voor je dicht. En als dat niet je ervaring is, dan ben je absoluut geen kind van God. Dat kan ik je zo vertellen. Dat leert ons Gods woord. Gods volk kan niet met die geveinsdheid en leugensprekers mee. Die zullen ze tegenspreken. Die zullen ze door de prediking verwerpen. Want daartoe zegt Paulus in vers 7. Maar verwerp de ongoddelijke en de oudwijfse fabelen. Wat van Vlastuin leert, dat is niet alleen godslastering. Dat wordt ook door de apostel geëtiketteerd als oudwijfse fabelen. Als je gelooft dat de engelen verzoening nodig hebben, dan weet je wat Paulus hier zegt? Dan ben je ook al niet goed bij je verstand. Vroeger werd er gezegd, nou die mensen of die vrouw of die man heeft ze niet op een rij. Dan wist je precies wat er bedoeld werd. Nou dat zegt Paulus hier. Als je, want ik kan die tekst ook omkeren. Als je het niet verwerkt, dan ben je al niet normaal in orde. Menselijk gezien. Dan ben je al geen normaal denkende human being. Maar voor Timotheus was dat geen vraag. Hij werd er als het ware in bevestigd. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijse fabelen. Dus al die valse leringen van engelen hebben verzoening nodig. Christus had een vrouw kunnen zijn. Dat is een zodanige godslastering. Die staat gelijk met de godslastering van Michael Servet. Als er zulke dingen in de kerken geleerd worden, dan heb je te maken met een valse kerk. Die HK is een valse, van God vervloekte kerk. En als jij gedaak in handhaven, dan ga je voor eeuwig verloren. Dan ben je ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Dus dan dien je God en de Belial. Dan heb je van God een Baal gemaakt. Als zulke godslasteringen, als zulke godslasteraars niet meer afgesneden worden door de christelijke ban, dan heb je te maken met een valse kerk. En daarin zijn allemaal valse leraren. Allemaal. Zonder onderscheid. Ook al preken ze het zogenaamd het evangelie. Als de tucht ontbreekt, dan ontbreekt de Heilige Geest. Dan ontbreekt de liefde van Christus. En die liefde van Christus is ten eerste op Godverheerlijking gericht. En ten tweede op het welzijn van de naaste. Dus dan geef je niks meer om bekering van zielen. Als je zulke godslasteraars, als daar geen tuchtmaatregel over geëist wordt. En als daar dominees geen publieke tegenstem laten klinken en een tuchtmaatregel eisen. Geen tuchtmaatregel eisen. Dan heb je absoluut te maken met een valse kerk. Nou, alle reformkerken die kun je onder die noemer plaatsen. Want die tucht wordt nergens meer gehandhaafd. En dan krijg je zo'n stomme wedervraag van zulke dominees. Ja, wat bedoel je nou met een pedofiel? Ja, wat bedoel je eigenlijk met een dominee zijn? En dan krijg je zulke stomme vragen. Die mensen kunnen niet meer een normaal gesprek voeren. Die kunnen geen vraag beantwoorden. Net als die Lebe, die begint gelijk te schelden als een beest. Terwijl die de feiten onder ogen ziet. Nou, dan heb je echt te maken met mensen die hun geweten als met een brandijzer hebben toegeschroefd. Als dat niet meer zo is, dan kun je de Bijbel wel weggooien. Dan bestaat God niet. We hebben hier te maken met Gods woord. En Gods woord verandert niet, want de Heilige Geest zegt duidelijk. uitdrukkelijk dat het zo is. Wat hier geschreven staat. Dat in het laatste der dagen delen groepen van mensen zullen afvallen van het geloof. Nou, je ziet het in je dagen voltrekken. Het wordt alleen maar erger. Repeterende dwalingen. En de varianten die zijn nog erger als de bezes. Nog erger. He, daar komen allerlei draken uit voort. Om het zo maar eens te zeggen. Ja, Paulus noemt dat ongoddelijke en oudwijfse fabel. Nou, dan moet ik denken aan die prediking van Huntington. Daar had hij het veel over. Over die oudwijfse regel des levens. Die mensen die snijden dat korte de bocht in één keer af. Dat moet ook zo geschieden. Ten eerste, discussie is in het Koninkrijk Gods al een verdoemelijk woord. Want Gods volk is geroepen om getuigen van Christus te zijn. En niet om allerlei platforms van dialoog op te richten. Daarvan is de duivel architect. De duivel is architect. Predik Gods woord. Predik het woord. Luidt het apostolisch bevel. Jegens Titus en Timotheus. Predik het woord. Dat is het door God ingestelde. De prediking van het woord. Dwaasheid der prediking wordt het wel ook genoemd. Want dat door de dwaasheid der prediking het goden belieft om mensen te bekeren. Kun je je eigenlijk toch niet voorstellen. Zo krachtig is het woord. Het woord is het zaad der wedergeboorte. Als het woord gepredikt wordt in het kader van Jezus Christus en die gekruisigd. Daar werkt God door. Een reuken des doods ten doden. Of een reuken des levens ten leven. Daar is God vrij in. Dat moet je aan de Heer overlaten. En je mag wel bidden om de uitbreiding van Gods koninkrijk. O ja zeker. Bidden om je eigen bekering. O ja zeker. Maar het moet toch een keer gaan over de Heer Gods. Als je nou heel je leven maar kunt bidden van Heer, bekeer me, breid uw koninkrijk nog uit. En Gods eer en naam worden in de kerkstraten vertrapt. Dan ben je niet aan recht aan bidden. Nee, nee. Eerst moet zijn naam verheerlijkt worden. God liefhebben boven alles. En je naaste is jezelf. Dan heb je ook je naaste niet meer over voor allerlei wind van leer. Dan ga je hem waarschuwen als je ziet dat hij erin verstrikt zit. Maar dat wordt door die geveinsdheid leugensprekers, door die toneelsprekers, dat toneel, het is één groot toneelvereniging. Als je dan ziet, die jij daar bijeenkomsten. Wat een van God vervloekte godsdienst is dat. Er staan pure acteurs op het podium met een groot scherm en daar worden ze helemaal in uitgebeeld. En al hun bewegingen die zie je en mensen, die jeugd wordt ermee vervoerd. Paulus zegt, dan heb je in een natuurlijk opzicht al niet een normaal verstand meer. Dan ben je al in je hersens geslagen door God als een rechtvaardig oordeel, omdat je daar geloof aan hecht, aan al die onzin in onze dagen. En dat is in maatschappelijke zin aan die klimaathoax, die klimaatonzin. Het is waanzin, het is een religie geworden. Dat doet het RD volop aan mee. Aan die duivelse klimaatreligie. Dan ben je al niet normaal. Laat staan dat je dan een kind van God kan zijn. Dat bestaat absoluut niet. Dat bestaat absoluut niet. Je bent in je conscientie als met een brandseizoen toegespoeid. Als je daar, want als je de duivel een vinger geeft, neemt hij heel je hand. Neemt hij heel je leven. Als je de duivel in de kaart speelt, en ze doen het allemaal door die dominees, dan neemt hij ze allemaal in bezit. En als het een kind van God betreft, dan zegt de apostel Paulus, als je dan bekeerd bent, je ziet het in het leven van de hoge priester Eli, maar dan gaat het als door vuur. Als door vuur. Dan heb je allemaal houthooie stoppen op dat fundament gebouwd. Dan zou je ziel wel behouden worden. Maar als door vuur. Dan zal alles verbranden. Wat je gezegd hebt, wat je geschreven hebt. En wat doen die acteurs, wat doen die hypocrieten, wat doen die kerkpolitieke dominees? Hier staat dan verbieden te huwen, gebiedende van spijs te onthouden. Nou, dan kan je zeggen, dat doet mijn dominee, dat verbiedt hij niet. Nee, dat moet je veel breder verstaan. Verbiedende te huwen, gebiedende van spijs te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttigheid met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Dat moet je veel breder verstaan. Verbiedende te huwen, dan gaan ze nog veel meer verbieden. Want dwaal je in het ene, dwaal je ook in het andere. Dus dat is maar een samenvatting wat hier die leugensprekers aan leringen. Want kijk, dat zegt gebod. Weet je wat ze leren? Dat is dan een impressie van wat Paulus hier zegt in vers 3. Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Dat is de prediking van vandaag. Met Christus op de lippen, met alle heilige uitdrukkingen van Gods woord op de lippen. Ze nemen alles op de lippen, zelfs bevinding nemen ze op de lippen. En het is allemaal gebod op gebod, regel op regel. Als je tenminste van de Heere een opmerkend oor hebt gekregen, een geestelijk oor, een geloofs oor. Dan hoor je dat allemaal, want dan ga je nog toetsen wat ze op andere plaatsen leren, want ze kunnen op de ene plaats, een chameleon kan zich op de ene plaats heel mooi voordoen, en op de andere plaats is die helemaal grijs. He, op de ene plaats heeft hij alle kleuren van de regenboog, en dan gaat hij naar een andere plek, en dan zie je hem helemaal niet meer, want dan zie je helemaal grijs, neutraal, bedoel ik daarmee te zeggen. Kun je nagaan dat de woorden van Christus, dat zijn geen overbodige woorden, waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt. Want de verleidende geesten, in het laatste der dagen zal de duivel zo rondgaan, dat zelfs een gevaar bestaat dat de uitverkorenen verleid zouden worden. Dus dan moet je nagaan hoe slim het gaat in onze dagen. Nou, en er worden kinderen van God meegesleept, die worden niet voorgoed meegesleept. Nee, nee. Maar je ziet het aan de gelaten, die laten zich toch indoctrineren door die valse leraren. Die laten zich toch weer onder die dienstbereid van de wet brengen. Pieters die zegt, dominee Pieters die zegt, in datzelfde gezinsgidsartikel, dan gooit hij de natuurlijke vaders en die vaders met die onnatuurlijke lusten en de godvrezende vaders op één hoop. Nou, dan ben je echt van God vervloekt bezig. Dan hoor ik tot die geveinsdheid der leugensprekers waarvan Paulus melding maakt in vers 2. Dan ben je een acteur. Dan wil je altijd maar iets nieuws leren, terwijl Gods woord dat absoluut niet leert. Want wat is onze enige troost? Dat ik het eigendom, naar lichaam en ziel, het eigendom ben van de Heer Jezus. Omdat hij mij uit de heerschappij des duivels heeft verlost en alzo daarin bewaart in die verlossing. En Pieter zegt, nee, dat is allemaal niet waar. En dan gooit hij alle vaders op één hoop. Godvrezende vaders, natuurlijke vaders en onnatuurlijke vaders. Je bent altijd geneigd om je eigen dochter te verkrachten. Nou, dit zijn voor mij criminelen. Dan ben je een crimineel als je dat leert. Dan hoor je achter de baas. Dat zijn die leugensprekers die met, het lijkt een vorm van heiligheid, dat zeggen de kanttekenaren, de schijn van heiligheid, en dan leggen ze de wet aan. Dat doet Pieters ook, je moet er tegen strijden hoor, je moet er tegen strijden. Die godsvrezende vaders, die hoeven daar niet tegen te strijden, want die hebben die lusten niet. En natuurlijke vaders ook niet. En als je die lusten wel hebt, dan ben je een zwijn. Ja, u spreekt het nogal nadrukkelijk uit, omdat het zo is. Als dat staat geschreven, de Heilige Geest zegt duidelijk, dan wordt er niet gefluisterd op. Dan wordt er niet gefluisterd, nee. Je moet nou echt niet denken dat de waarheid, die moet geproclameerd worden. De Heilige Geest hebt dat geproclameerd, geïnspireerd. Met nadruk, met een onderstreping. Als de Heer met kracht overkomt, dan wordt er niet gefluisterd. Dan wordt er echt niet gefluisterd. Je kan natuurlijk in alle bedaardheid een reden voeren, maar het woord moet geproclameerd worden. Herauten, die hebben een trompet. Het moet luid en duidelijk klinken. Zo moet er gepredikt worden. Dus dan kun je niet gelijkstellen met een rationele reden. Nou, nou. En dat neem je mee of je werpt het weg. Maar Gods woord moet altijd duidelijk gepredikt worden. Moet altijd met nadruk gepredikt worden. Moet altijd getrompet worden. Ja? Want alle schepsel is goed. Dan gaat Paulus nog in op dat vers 3. Dat degene die dan het huwelijk verbieden en gebieden ervan spijzen te onthouden die God geschapen heeft. En dan snijdt Paulus dat af. Hij zegt, want alle schepsel is goed. Er is niets verwerpelijk. Nou. Je kan nou ook varkensvlees eten, dat is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. En als gij deze dingen de broederen voorstelt, dus dat betekent vers 1, 2, 3 en 4 en 5, als gij deze dingen, de broederen, dat slaat niet alleen op dat vers 3, nou, dat slaat op het vanaf vers 1 tot en met vers 5, als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Dus Paulus zegt hier eigenlijk, als gij zodanig separeert, zoals ik het u gezegd heb, dan zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, anders niet. Als je de separatie nalaat, dan ga je uiteindelijk behoren tot degene die met geveinsdheid en leugensprekers hun conscientie hebben toegeschroeid als met een brandijzer. Dan ga je de duivel in de kaart spelen. Als je die godslasteraars in onze dagen niet met de band der afsnijding afsnijdt uit de gemeente Gods, als er nog sprake van is, dan speel je de duivel in de kaart. Als dominees de tucht niet handhaven of de tucht eisen, dan spelen ze de duivel in de kaart. Dat is altijd één op één. Daar kan je altijd één op één zitten. Maar wat die dominees haten, twee dingen. De tucht, de afsnijding, de tucht, dat hoort bij de tucht. Ja, dat was een apostolische autoriteit om iemand over te geven aan de Satan en zijn vlees tot vertering. Dat was een apostolische autoriteit. Die autoriteit hebben wij nou niet meer. Dat kan wel door het gebed hoor, dat moet je gelijk erbij zeggen. Maar Calvijn kon niet servet aan de duivel, zodanig aan de duivel overgeven dat hij een langzame dood stierf. Nou, daar moest de overheid aan te pas komen, want de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Die moet zulke ketters terechtstellen. Dat is ook met Olde Barneveld gebeurd, dat was een rechtvaardige terechtstelling. En Pieter Vries, ja, als je knievallen voor de duivel maakt, dan noem je zo'n rechtvaardige terechtstelling van Johan van Olde Barneveld een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Omdat ze zelf zwarte bladzijden in de geschiedenis zijn. En voor de mensheid. Maar de massa, het massarevo volk, die hecht daar geloof aan die huidige tovenarijen binnen de kerk, met alle heilige woorden die op de lippen genomen worden. Ze kunnen dat ook niet meer onderscheiden. Want als je daar geloof aan hecht, als je daarbij blijft, dan zal je ook op in natuurlijke zin in je hersens geslagen worden dat je niet meer normaal kan nadenken. En de mens, ja, het nadenken van de mens, ik moest zo dikwijls belijden dat je komt er niet door nadenken. Daar is de zaligheid in gelegen. Als God gedachten van eeuwige vrede over je hebt gehad en het komt tot de toepassing, nou, dat had je nooit bij elkaar kunnen denken. Ik tenminste niet, nee. Dan wordt het een eeuwig wonder. Maar ze willen dat eeuwige wonder, willen ze nou helemaal gaan ontleden en helemaal gaan beredeneren, gaan bediscussiëren. Nou, alles wat van Vlastuin zit, ik heb nog nooit iets daar van een wonder Gods in kunnen bespeuren. Never. Wat hij zegt van zijn bekering, dat is één grote joke. Zo werkt God niet. Ja, bij de dwaze maagden ook nog ineens. Ook nog ineens. Want die dwaze maagden hebben die godslasteringen niet geleerd die van Vlastuin leren. Dat zal ik je vertellen. Daar kon je uitwendig geen vuile vinger op leggen. Niet wat ze zeiden en niet wat ze deden. Hun wandel en hun spraak was volledig in overeenstemming. En toch vonden ze de deur gesloten. Want ze hadden geen olie in hun vaten. En daarom gingen hun lampen uit. Zo nauw komt het. Hè? Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Wel zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen. He, dat wordt in onze dagen allemaal gebagatelliseerd. En het wordt allemaal veralgemeniseerd. Alsof ieder daar delen heeft. He, dan worden er stukken in de gezinsgids geplaatst van allemaal mensen die zending bedrijven. Of ze van God geroepen zijn. Dat komt heel niet aan de orde. En dan bekijk je die achtergrond en dan is het allemaal wereld. Dan is het allemaal wereld. In die gezinsgids en terdege, daar zetten ze hun beste beentje voor. Nou, het is allemaal business zo mensen, die wordt levendig bedrogen. Ik las ooit eens van een echtpaar, die hadden wel 40 dozen met de degens bewaard. Alsof ze daarmee voor God kunnen verschijnen. Wat een afgoderij mensen, wat een fabelarij. Paulus zegt, maar verwerp de ongoddelijke en dat is oud wijverij. Maar ik heb al gezegd, waar die veinzende leugensprekers niet mee kunnen leven, dat is een toetssteen hoor. Dat is met de Bijbelse separatie. En dat is met Gods volk onder het kruis. Daar moeten ze niks van hebben. En dat was Paulus' ervaring. Dat is de ervaring van alle Bijbelheiligen geweest. En dat is ook mijn ervaring. En van de broeders onder het kruis hoor ik precies hetzelfde. Die valse leraren die niet weten wat ze leren dan wat ze bevestigen, worden vaak met vrouwen vergeleken. Vrouwen, die vrouwkens, die altijd leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid komen. Daar gebeurt nooit het wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want dan ga je dat doorzien hoor, die ongoddelijke en oudwijfse fabel in onze dagen. Die klimaatwaanzin. Daar zijn ook de kerken mee vergeven. Met die klimaatwaanzin. Want ze hebben van Gods woord een klimaatwaanzinnig woord gemaakt. Alles wordt verdraaid in onze dagen. Alles wordt vervormd. Er wordt overal een andere uitleg aangegeven. Dat helpt toch niet? Want de Heilige Geest zegt duidelijk, dat verandert nooit. Je kan er niks aan veranderen. Want de Heilige Geest, als geïnspireerd gesproken hebt tot de Bijbelschrijvers, dan kan je geen letter aan veranderen. He, dus al kom je met al die valse leringen, straks staat iedereen, he, we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan wordt dat als waarschuwing gegeven. He, broeders, zeg niet tegen elkander, want de rechter staat voor de deur. Nou, als dat al voor het groene hout geldt, wat moet er aan het dorhout, aan dat twisthout geschieden, aan dat leugenhout, he, aan dat hout der geveinsdheid, verrothout. Nou, de broeders die weten, echte broeders weten elkaar nog te scherpen, maar met ijzer. Hè? IJzer scherpen met ijzer, niet meer verrot houdt. Ongoddelijke en oudwijfse fabelen. Maar oefen u zelf tot godzaligheid. De ware godsdienst bestaat niet uitsluitend om de antithese te preken. Nee, oefen u zelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Waarom zegt Paulus dat? De lichamelijke oefening. Gymnasia. Nou, dat betekent niet alleen, dat ziet niet alleen op de lichamelijke oefening. Hij geeft, de kanttekeningen geven daar een goede verklaring aan. Je moet het zelf maar eens lezen. De lichamelijke oefening. Vleeselijke uitleg van Gods woord. De godzaligheid is tot alle dingen nut. Maar als het maar tot godzaligheid, als dat de uitwerking is. He, dat je niet zit te dogmatiseren om te dogmatiseren. Dat behoort allemaal tot die lichamelijke oefening. Dat heeft geen nut. Veel lezen is vermoeiing des vlezes. En hier zegt Paulus, houd aan in het lezen. Kijk, daar heb je nou die schijnbare tegenstrijdigheid, die geen tegenstrijdigheid is. Van Vlastuin zegt ook, er staan in Gods woord veel tegenstrijdigheden. En dan bedoelt hij dat echt. Dan bedoelt hij geen schijnbare tegenstrijdigheden. Nou, die tegenstrijdigheden die Van Vlastuin opzomt, die hebben we al met het woord weerlegd, want dat zijn helemaal geen tegenstrijdigheden. He, die komen voort uit zijn verdorven doctorale brein. En heb nog veel meer geleerd. Ik kan er nou allemaal niet op ingaan. U moet het allemaal maar lezen, want het staat allemaal in weerleggende zin opgetekend. Hier zegt Paulus, houd aan in het lezen. In het lezen van Gods woord. Dat betekent niet allerlei oudvaders lezen. Die heb je heel niet nodig. Een van God geleerd mens heb geen oudvaders nodig. Absoluut niet. Je hebt Calvijn niet nodig, je hebt Luther niet nodig. Niet om die mensen te verachten. Daar neem je echt wel kennis van, natuurlijk. Maar je hebt ze uiteindelijk niet nodig. Whitfield die zegt, ik heb de institutie van Calvijn nooit gelezen. Ik heb het ook niet nodig, want ik heb het zelf van God geleerd. Als je in de dood van Christus bent gedompeld. En zodanig gedompeld dat dat uitwerkt, ik sterf alle dagen. Dat betekent dan niet meer aan de wet sterven. Dat betekent dat ziet op het lijden van Christus. He, er is lijden over. Maar dan lees je Gods woord. Dan wil je graag in dat woord verkeren. Houd aan in het lezen. Dan wil je daar graag in verkeren. Dat, opdat je vermaand zou worden. Opdat, he, opdat al dat wilde vlees er weer afgesneden zou worden. Dat geschiet dan als je het woord gaat lezen door het geloof. Dan is de Heilige Geest je drijfveer. En dat ga je bovenaan zetten in je leven. Ja. Dat doet het geloof, die zet dat bovenaan. Het lezen in Gods woord, de prediking van Gods woord. Nou, dat wordt dan je één en je al. Dan word je niet preekziek. In het begin wel. Dan loop je van de ene preek naar de andere preek. Nou, dat is ook niet verkeerd, maar hè, daar moet je als grond, moet je daar wel aan sterven. Moet je aan je bekering sterven, aan je bekeerd zijn sterven. Hm? Dat zijn allemaal nadere weldaden. De Heer Jezus zegt tot Petrus. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broederen. Hm? Dat ben je in de eerste liefde ben je daar nog niet toe bekwaam. Niet dat je daar met alle winden mee waait. Nee, maar dan wil je eigenlijk nog meer dienende zijn. Hè? Dan wil je Christus nog een dienst bewijzen. Nou, het is precies andersom. De Heer Jezus bewijst alleen maar zijn volle diensten. Dan ga je niet je steentje... Daar zijn nou ook al die zinnigs... Ik las van Roelof Omen, dan heeft hij ook zijn steentje bijgedragen in Malawi. Oudwijfse fabel. Dat neemt God niet aan. De Heer Jezus zegt, ik neem geen getuigenis van mensen aan. Nog geen eens een getuigenis van Johannes de Doper. Mijn getuigenis is waarachtig. Dat betekent niet dat het getuigenis van Johannes de Doper leugenachtig was. Maar God neemt het niet aan als zijnde zijn getuigenis. Nee, het was zijn getuigenis. Je moet dat goed verstaan. Maar we hebben onze ogen te richten, zie het Lam Gods. Daar heb je ook Johannes naar verwezen. Zie het Lam Gods. Want anders kun je zo verstrikt zitten van wat jij leest en wat dat voor uitwerking in je leven hebt. En dat je weer vernederd mocht worden door genade. Dan heb je het altijd maar over die dingen. En dan zit je toch aan de verkeerde kant. Daar moet Gods volk aan sterven. Hoe diep ze de dood moeten. Mag dat dan nooit gezegd worden? Nou ja, Paulus die noemt zijn traktement op. 40 stokslagen in één. Maar dat noemt hij dan niet meer op. Als zijnde de hoofdmoot. Als zijnde nou het thema van zijn leven. Nou, dat was Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus zegt eigenlijk of je nou al die diepte hebt doorgemaakt. Met de wilde leeuwen gevochten. Met al die valse leraars de mond gesnoerd. Nou, hij zegt dat is hetzelfde als heel je leven bewusteloos op bed leggen. Als je maar een kind des Heren mag zijn. He, verblijft u niet dat de geesten u onderworpen zijn. Maar dat uw namen geschreven staan in het boek des levens des lands. Want hiertoe arbeiden wij ook en we worden gesmaad. Kijk, wat is de uitwerking? Maar dat staat niet, dat is niet het thema. Wij worden gesmaad is niet het thema. Nee, de levende God, dat is het thema. Die een behouder is van alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Dat is het thema. He? Beveel deze dingen en leer ze. Niemand vraagt uw jonkheid. Maar zijt, gij zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof, in reinheid. He, dat kan je nooit van elkaar scheiden. Je kan de geest, het geloof van het geloof niet scheiden. En de geloof niet van de geest. Reinheid, liefde, wandel. Nou, daar wordt Gods volk wel eens jaloers op. Maar zo'n voorbeeld te zijn. Alleen in het voorbeeld van Christus. He, dat is hersteld in het beeld Gods. Dan ben je een voorbeeld. Dat ziet Gods volk van zichzelf niet. Daarom moet Paulus het ook van Timotheus zeggen. Want Timotheus ziet het van zichzelf niet. Nee, hij weet het wel. Hij weet dat hij in Christus is. Hij weet door God geroepen om het woord uit te dragen. Hè, door de apostolische handoplegging. En waar Paulus ook hiervan spreekt. Die u gegeven is door de profetie. Dus Paulus zegt niet van mij. Maar die u van God gegeven is door de profetie. Met de oplegging middelijk hè, van het ouderschap. De profetie is de prediking van het woord. Dan ga je soms ook de toekomende dingen profeteren, preken. Vanuit het woord. Altijd vanuit het woord. He, er is geen buitenbijbelse profetie. Nee, het is altijd vanuit het woord. Bedenk deze dingen. Mediteer deze dingen. Wees hierin bezig. Overvloedig in het werk des Heren. Opdat u toenemen openbaar zij in alles. Niet in iets, in alles. He, onderzoekt alle dingen en behoud het goede. Dan ga je ook onderzoeken wat er in de wereld gaande is. He, want dat predikt ons, Gods woord, ook. Maar laat het niet je thema zijn van je leven. Dat je dat nou je ene je alles hè, om al die nepnieuws in onze dagen te onderscheiden van waarheidsfeiten. Dat moet niet het thema zijn van je leven. Nee, dan ben je ook goed verkeerd bezig. Dat is niet het einde en het al. Dat hoort er wel bij, ja, die bewustmakende artikelen. Opdat je ook zou zien hoe het in de kerken eraan toe gaat. Want dat is allemaal hetzelfde. Dat is allemaal van dezelfde geest. Die labé, om er een dominee te noemen, van Vlastuin, die zijn allemaal van dezelfde geest als die leugensprekers in vers 2. Allemaal vriendelijke mensen. Oh, mensen, kinderen. Ik kom er niet van onder de indruk van die vriendelijkheid. Nee, want er gaat meestal een duivel achter schuilen. Ja, duivelkinderen. Oh, zo vriendelijk zijn. Ja, bedenk deze dingen. Wees hierin bezig dat u toenemen openbaar zij in alles. He, en nou is het allemaal afval in onze dagen. He, er is altijd een opwas in de kennis van Christus. En als je nou kijkt wat er in de kerken gebeurd is. Er is ene grote. En dat is, als ik door de bergen rijd, dan heb je wel eens een afdaling. Of een klimming van 30 graden of zo. Nou, dat is vrij steil. Nou, zo steil, nog steiler is die afval in onze dagen. Bergafwaarts, is geen toenemen. Ja, een toenemen in het kwaad. Een toenemen in de valse leringen. Een toenemen om de tucht helemaal achterwege te laten. Er is geen censuur, er is geen separatie meer. De duivel is in de kaart gespeeld. En het is één groot wassenbeeldencentrum. Allemaal van die poppetjes, hè, die dansen allemaal op de muziek van de illuminatie. Heb acht op uzelf en op de leer vol hart in deze. Mag je niks aan toevoegen, mag je niks aflaten. Dus geef nooit toe aan die vriendelijke mensen die het op een evangelische wijze proberen in te vullen. Geef er nooit aan toe aan die zogenaamde andersdenkenden. Nou. De kerken, de Revo-kerken, die zitten barstens vol met andersdenkenden die van de waarheid zijn afgevallen. Net zoals Hymenius en Philetus, die van de waarheid zijn afgevallen. Het is ene grote afval in onze dagen. Als je dat niet ziet, dan ben je niet van God onderwezen. En dan zeg je ook dat Paulus liegt. Want ze geloven geen eens Gods woord meer. Ze geloven niet die dingen die ik u preek, want daar wordt nooit over gepreekt. Neem de prediking van de laatste 3 jaar, maar er wordt nooit over gepreekt. Never. Dat laten ze allemaal liggen. Allemaal uit de evangelie. En dan allemaal een evangelie naar de mens. Dat is wat de kerkklok slaat. Er wordt niet meer gesepareerd. Zoals Gods woord beveelt. Zoals Paulus hier Timotheus beveelt om te separeren. Verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabel. Nou, dat gaat er niet stilzwijgend aan toe. Hè? Huh? Dan moet dat publiek verworpen worden. Door het zwaard van Gods woord. Heb acht op uzelf en op de leer, vooral hard in deze, want dat doende zult gij uzelf behouden en die u horen. Dus als de gemeente wordt onderwezen in dat separerende woord van God, want dat is altijd separerend hoor, omdat we enkel vlees zijn, moeten we die separerende prediking, en dat zij dan ook gaan liefhebben en omhelzen. Er moet altijd gesepareerd worden. Dat heeft Christus gedaan, dat hebben de apostelen gedaan. Doch, hier ook dat woordje doch. Als dat ontbreekt in de prediking, dan is dat geen ware prediking. Dan is het vals, dan is alles vals. Doch, en dan volgt er wat. Hè? Dan volgen er 16 versen. Nou, dat is, dan gaat het nog maar om één hoofdstuk. Want dat doch, daar is Gods woord vol van dat woordje doch. En wat er volgt, de geest zegt duidelijk. Daar is Gods woord vol van. En daar is ook het leven der genade vol van. Daar ga je het ook duidelijk uitdragen. Dat kan ook met horten en stoten, want ik bedoel, niet ieder mens. Het gaat niet om welsprekendheid. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Nou, daar heb je dat duidelijk. Uitdrukkelijk. Met kracht. En in de Heilige Geest. En dan heb je veel verzekerdheden. Amen. Heren, uw woord is niet onduidelijk. Want de Heilige Geest zegt duidelijk. En dan gaat het over heel uw woord. Want dat is een duidelijk woord. En voor het geloof is het duidelijk, hoewel we het naar de mate des geloofs maar ten dele verstaan. Maar toch duidelijk, omdat het uw woord is. Het is niet een mensenwoord. Het is uw woord, het is een goddelijk woord, goddelijke autoriteit. En het zal eeuwig duren, eeuwig stand houden. En alles zal daarvoor vallen, voor moeten vallen. En voor de knie buigen voor Christus het vlees geworden wordt. Omdat hij door u gesteld is als een eeuwige koning. Rechter van hemel en aarde. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Ach, lieve Heer, en zie ons nog aan in de zoon uw eeuwige liefde, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen gaan. Gemeente, nog dat vierde vers van Psalm 114. Psalm 114, dat vierde vers. Beef aarde, beef voor zere aangezicht, voor Jacobs God, die uit het eeuwig licht zijn Israël hulp wou zenden. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 114.
biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.